Ergens op dit moment, terwijl jij hier naar luistert, zit er waarschijnlijk een groep van die zwaar betaalde directieleden in een of andere bedompte bestuurskamer.
Ja, de klassieke setting. Krijtstreep pakken, koffie, serieuze blikken.
Precies. En ze staren naar een gigantisch complex, een strategisch probleem. Iets wat een bedrijf echt miljoenen kan kosten. De sfeer is gespannen, toch?
Zeker, dat kan je wel stellen.
En dan? De manier waarop ze deze hoogoplopende crisis proberen op te lossen. Je zou zeggen ingewikkelde modellen of zo. Maar nee, ze spelen in opperste concentratie met een felgekleurde stapel plastic speelgoedblokjes uit de kleutertijd.
En dat is, dat is echt een prachtig, bijna absurd contrast. Het voelt heel intuïtief alsof die twee werelden gewoon strikt gescheiden zouden moeten zijn.
Heeft gemaakt van een nostalgische speelgoeddoos naar de meest meedogenloze zakelijke omgevingen. We hebben het over de Lego Serious Play methode.
Ja, oftewel LSP, zoals ze het in het veld vaak noemen.
Precies. En onze missie voor vandaag, samen met jou als luisteraar, is om te ontrafelen waarom jouw handen waarschijnlijk fundamenteel slimmer zijn dan je mond tijdens een overleg.
Ja. Dat is een hele sterke manier om het te zeggen.
Want waarom is fysiek bouwen met deze blokjes nou bewezen effectiever dan onze eindeloze traditionele vergadercultuur? We gaan echt kijken naar de teamdynamiek, de neurologie daarachter. En we toetsen het aan een van de grootste uitdagingen van dit moment. De immense weerstand tegen artificial intelligence op de werkvloer.
Want kijk, hoewel het in eerste instantie misschien klinkt als een of andere luchtige teambuilding truc voor een druilerige vrijdagmiddag, zit er echt een keiharde wetenschappelijke realiteit onder.
Wacht, dus het is niet zomaar een beetje klooien met blokjes?
Nee, absoluut niet. Om te begrijpen waarom je überhaupt naar speelgoed zou grijpen tijdens werk, moeten we echt eerst een pijnlijke waarheid onder ogen zien.
Oei, vertel.
Onze klassieke manier van vergaderen, je weet wel, rondom zo'n grote tafel, is voor complexe problemen eigenlijk gewoon totaal ongeschikt.
Ja, denk maar even terug aan de laatste urenlange vergadering die jij had. Je kent die dynamiek wel. Er zitten 12 mensen aan tafel, maar als je heel eerlijk bent, hoeveel mensen dragen nou echt de discussie?
Precies 3.
3. Gewoon altijd 3.
Ja, dat is het patroon dat we echt overal zien terugkomen in onderzoeken. De traditionele vergadercultuur beloont gewoon hele specifieke eigenschappen. De snelste denkers, de meest extraverte sprekers of
gewoon de mensen met de hoogste functie.
Precies, of gewoon simpelweg het luidste stemvolume. Zij domineren het gesprek volledig. En dit hele systeem rust op een soort illusie. Namelijk het idee dat de leiders in de Kamer alle antwoorden al hebben en dat de rest er, slecht zit om goedkeuring te geven.
Wat natuurlijk klinkklare onzin is.
Zeker in de huidige tijd waarin problemen gewoon veel te complex zijn geworden voor één afdelingshoofd.
Exact. Maar goed, we roepen in het bedrijfsleven toch al decennia lang dat we meer naar de werkvloer moeten luisteren en we de stille experts moeten betrekken. Waarom lost een simpel rondje langs de tafel dat dan niet gewoon op?
Omdat je met zo'n verbaal rondje de onderliggende machtsdynamiek totaal niet uitschakelt. Kijk, als de CEO net heel luidruchtig zijn visie heeft verkondigd.
Ja, dan ga je daar niet tegenin.
Nee, natuurlijk niet. De introverte data-analyst gaat daar echt niet in de volle groep frontaal tegenin. De makers van deze methode, Johan Roos en Bart Victor, die dit al in 1995 bedachten.
Oh, dat is al best een tijdje terug.
Ja, zeker. En Robert Rasmussen heeft het vanaf 1999 verder geperfectioneerd. Zij zagen dat wezenlijke probleem. En zij stelden daarom een ononderhandelbare eis aan de methode.
Oké, en dat was?
100-100 participatie.
100-100 participatie. Dat klinkt weer als zo'n typische managementterm. Wat betekent dat in de praktijk?
Het betekent eigenlijk gewoon dat iedereen 100% van de tijd voor 100% meedoet.
Dus geen uitzonderingen?
Geen uitzonderingen. Niemand mag zich verschuilen achter zijn laptop en niemand mag het gesprek overnemen. En dat dwing je dus niet af door strengere vergaderregels, maar door de manier van communiceren echt fundamenteel te veranderen.
Dat vind ik wel een fascinerend principe. Het klinkt eigenlijk alsof je een heel groot, een sociaal geluidsmengpaneel op die vergadertafel zet.
Ja, dat is een hele mooie vergelijking.
Ja, toch? En de facilitator pakt dan die schuifjes vast. Hij schuift het volume van die dominante, harde schreeuwers meedogenloos omlaag. En tegelijkertijd draait hij het volume van de stille, observerende experts eindelijk omhoog. Net zo lang tot het geluid in de kamer perfect in balans is.
Dat is echt een ijzersterke metafoor. En de knoppen van dat mengpaneel, zeg maar, worden bediend door wat we in de psychologie dan hand knowledge noemen. Oftewel, kennis van de handen.
Oké, daar moeten we even dieper op inzoomen. Hoe werkt die handkennis dan? Want het klinkt, bijna zweverig. Alsof mijn vingers een eigen brein hebben.
Nou nee hoor, het is puur neurologie. Onze verbale communicatie is heel vaak een soort snelweg van vaste, aangeleerde patronen. Als ik jou nu een zakelijke vraag stel, gebruik jij direct je bewuste brein om bliksemsnel een sociaal wenselijk antwoord te formuleren.
Ja, je filtert constant.
Precies, je filtert, je censureert jezelf. Maar op het moment dat je mensen fysiek met hun handen laat werken, fijne motoriek, kleuren selecteren, blokjes in elkaar klikken,
dan gebeurt er iets anders.
Ja, dan activeer je compleet andere, veel oudere gebieden in je hersenen.
Je creëert dus eigenlijk een soort neurologische omweg.
Toegang tot onbewuste kennis. Sluimerende herinneringen of perspectieven die in een snel wel eens niet eens gesprek simpelweg ja nooit de oppervlakte zouden bereiken.
Dat klinkt wel logisch, ja.
En doordat iedereen bouwt, ontstaat er ook onmiddellijk gelijkwaardigheid. En als je samen de oplossing fysiek hebt gebouwd, voel je daar natuurlijk automatisch een veel dieper gedeeld eigenaarschap over.
Maar wacht even. Als ik nou een gigantische bak vol Lego omkieper in het midden van een tafel met 6 gefrustreerde managers, ik kan me zomaar voorstellen dat dat binnen 5 minuten vervalt in totale chaos of enorme meligheid.
Ja, dat is een heel reëel risico.
Hoe borg je dan die diepgang? Hoe ziet de motor van dit proces er precies uit?
Nou, die chaos wordt gelukkig getemd voor een extreem strakke, zeg maar gerust onbuigzame structuur. De kern van elke LSP-sessie bestaat uit 4 vaste stappen en daar wordt echt nooit van afgeweken.
Oké, brand los. Stap 1?
Stap 1 is de vraagstelling door de facilitator. En cruciaal hierbij is dat het altijd een open vraag is zonder een goed of fout antwoord. Denk bijvoorbeeld aan, hoe ziet onze ideale cultuur eruit? Of, wat is het allergrootste obstakel voor ons team?
Oh, dus geen gesloten vragen zoals, hoe verhogen we de omzet dit kwartaal met 10%?
Precies, dat werkt niet. Het moet ruimte laten voor persoonlijke interpretatie. Dan volgt stap 2, de constructie. Elke deelnemer bouwt dan in absolute stilte zijn of haar eigen antwoord en vormt in het hoofd alvast het verhaal dat bij het model hoort.
En dan gaan ze het delen, neem ik aan.
Klopt, stap 3 is het delen. 1 voor 1 deelt iedere deelnemer zijn of haar model met de rest van de groep. En dan komt stap 4, de reflectie. Hierin stelt de groep vragen over elkaars bouwwerken.
Wat me daar heel erg aan opvalt, is die zware nadruk op het verhaal achter het model. Het draait blijkbaar echt heel erg om metaforen. Ik kwam namelijk in de bronnen een prachtig voorbeeld tegen van een traject over wijkontwikkeling georganiseerd door adviesbureau Spectrum.
Oh ja, dat is een fantastisch voorbeeld.
Ja toch? Ze stelden bewoners simpelweg de vraag, bouw jouw buurt over 5 jaar.
Dat is echt een schoolvoorbeeld van hoe krachtig dit kan zijn. Een van die bewoners had zijn ideale wijk gebouwd, maar, en dit is het fascinerende, dwars door het midden van zijn Lego-landschap had hij een dik, ondoordringbaar muurtje geplaatst.
Een muurtje? Midden in zijn droomwijk?
Ja. En toen hem tijdens stap 4 gevraagd werd wat dat muurtje dan precies betekende, vertelde hij dat het de enorme emotionele afstand symboliseerde die hij in het dagelijks leven voelde.
Oh, wauw.
Ja, de kloof tussen de bewoners van de nieuwe, onbetaalbare luxe appartementen aan de ene kant en de mensen uit de oorspronkelijke volksbuurt aan de andere kant.
Zoiets raakt je wel. En het maakt, vind ik, ook meteen duidelijk waarom deze methode zoveel dieper gaat. Kijk, als je diezelfde bewoner een of andere online enquête met schaalvragen had gestuurd, je kent ze wel, geef uw verbondenheid met de wijk een cijfer van 1 tot 10.
Dan had hij gewoon een 6 ingevuld.
Precies. Dan had hij misschien een 6 ingevuld, je had de data gehad voor in je rapportje, maar je had de echte pijn, letterlijk de muur in zijn hoofd, volstrekt gemist.
Dat niet alleen trouwens. In een traditioneel, zeg maar, verbaal stadsdebat had diezelfde bewoner misschien uit frustratie met zijn vuist op tafel geslagen en geroepen, jullie rijke juppen verpesten onze hele wijk.
Met alle gevolgen van dien.
Ja, dat leidt onvermijdelijk tot defensieve reacties. Mensen voelen zich aangevallen, ruzie. En hier zien we een ander geniaal mechanisme van deze methode. Het model fungeert als een soort bliksemafleider.
Een bliksemafleider? Hoe bedoel je dat in deze context?
Nou, tijdens dat delen en reflecteren dwingt de facilitator af dat alle aandacht op de tafel ligt. Je mag de persoon aan de overkant nooit direct aanvallen of bekritiseren. Je stelt alleen vragen aan het model.
Ah, dus niet waarom zeg jij dat, maar...
Precies, je wijst naar de plastic blokjes en zegt... Goh, ik zie dat je daar een hoge muur hebt gebouwd. Waarom staat die daar?
Slim.
Heel slim. Je ontkoppelt zo het persoonlijke conflict van het inhoudelijke probleem. De angel gaat er direct uit, de communicatie vertraagt enorm... en mensen voelen zich daardoor extreem veilig om kwetsbare dingen met elkaar te delen.
Oké, ik snap de psychologie daarvan helemaal. Maar nu moet ik je toch even heel kritisch bevragen, hoor.
Ga je gang.
Want dit klinkt allemaal heel nobel en fijn voor een wijkdebat... maar we hebben het hier ook over het keiharde bedrijfsleven waar tijd gewoon geld is... Waarom zou je een of ander duur bureau inhuren en een halve dag met blokjes gaan spelen... als we ook gewoon een whiteboard de kamer in kunnen rijden... en in 20 minuutjes een brainstormsessie met post-its kunnen doen?
Haha, de klassieke post-its.
Ja?
Ja, wat is dan fundamenteel het verschil? Nou, als je begrijpt hoe ons brein werkt, is het verschil echt dag en nacht. Een post-it-sessie leunt, net als een gewone vergadering... nog steeds volledig op die snelle verbale cognitie. Iemand roept in de groep de term eigenaarschap. Jij kribbelt dat heel snel op een geel briefje en plakt het op de muur.
En dan zijn we klaar, toch?
Nou, nee. Want iedereen knikt wel braaf, maar iedereen heeft bij dat hele abstracte woord een totaal ander beeld in zijn hoofd. Het blijft ontzettend vluchtig en oppervlakkig.
En met die blokjes dwingen ze dus om dat vage begrip substantie te geven.
Precies. LSP dwingt je om impliciete, vage aannames echt loeihard en expliciet te maken. Als jij eigenaarschap in jouw model wilt stoppen, moet je daar een blokje voor kiezen. Krijgt dat blokje een felle kleur.
Of is het doorzichtig?
Ja, en zet je het helemaal bovenaan als een soort kroon of verstop je het onder op de bodemplaat? Hoe is het met draden verbonden met de andere blokjes? Je maakt abstractie letterlijk driedimensionaal. En vergeet trouwens niet, we hebben het tot nu toe alleen nog maar gehad over die individuele poppetjes en muurtjes... Maar de methode schaalt razendsnel op naar veel meer complexiteit.
Opschalen. Hoe bouw je complexiteit op met zoiets simpels als losse blokjes?
Daarvoor gebruiken die facilitators de 7 application techniques. Je start natuurlijk bij de basis. Het bouwen van dat kleine individuele model. Maar de stappen daarna dwingen de groep om al die losse modellen samen te smeden tot 1 massief gedeeld landschap op tafel.
Oké, dus ze moeten het met elkaar integreren?
Ja. En daarna ga je bijvoorbeeld met fysieke touwtjes of staafjes verbindingen trekken tussen de modellen om oorzaak en gevolg binnen het bedrijf in kaart te brengen. Totdat je belandt bij de allerlaatste niveaus waar je dat systeem echt gaat testen op onverwachte gebeurtenissen en leidende principes eruit extraheert.
Wauw, oké.
Je bent dan bezig met heel diepgaand systeemdenken. Dat ga je met een stapeltje post-its op een whiteboard simpelweg nooit redden.
Nee, dat geloof ik direct. Oké, in theorie klinkt dat als een waterdicht proces. Maar theorie en teambuilding zijn één ding. Laten we eens kijken naar wat we rustig de ultieme testcase kunnen noemen.
Spannend.
We gaan deze methode namelijk projecteren op waarschijnlijk de grootste, meest angstaanjagende ontwrichting waar werknemers nu vandaag de dag mee te maken hebben.
Je doelt op AI?
Inderdaad. De razendsnelle opmars van artificial intelligence op de werkvloer. En we pakken daarvoor een specifieke sector uit de bronnen waar de menselijke maat absoluut centraal staat, de welzijns- en zorgsector.
Oef, ja, een sector die momenteel echt kraakt in zijn voegen. De cijfers uit de impact calculator van We Are Impact, die we voor deze verkenning hebben bekeken, spreken wat dat betreft boekdelen over de huidige noodtoestand.
Wat zeggen die cijfers dan precies?
Nou, het blijkt dus dat welzijnswerkers en zorgprofessionals tegenwoordig gemiddeld 40% van hun tijd aan pure administratie besteden.
Wacht even, 40%?
Ja.
Dat betekent dus dat iemand die 5 dagen werkt, 2 volle dagen in de week alleen maar formulieren invult, vinkjes zet en ellenlange rapportages typt. In plaats van met cliënten te praten, dat is toch schrijnend?
Dat is absoluut schrijnend. En dan verschijnt artificial intelligence ineens op het toneel met een enorme, ongekende belofte. Via innovatieve tools zoals slimme intakes, automatische signaleringssystemen en bijvoorbeeld voice to report.
Waarbij de gesproken tekst direct in het dossier belandt.
Precies, waarbij je spraak direct en volkomen veilig wordt omgezet in een dossierverslag. Nou, via dat soort AI kan er massaal tijd worden vrijgemaakt. Uit die impactcalculator blijkt dat voor een gemiddeld team van 30 medewerkers dit maar liefst, hou je vast, 5,2 uur per medewerker per week kan schelen.
Bizar, 5,2 uur, dat is meer dan een halve werkdag die je elke week gewoon zomaar terugkrijgt. Wat betekent die tijdswinst in de harde praktijk?
Nou, we hebben het over de capaciteit om maar liefst 449 extra gesprekken met cliënten te voeren per maand.
En dat met exact hetzelfde team?
Met exact hetzelfde team? In keiharde euro's berekent die rekenhulp dat het een operationele waarde creëert van 283.000 euro per jaar. Maar goed, misschien nog wel de allerbelangrijkste statistiek voor deze zwaar overbelaste sector.
Welke is dat?
Doordat die extreem verstikkende administratieve deken wordt opgelicht, daalt het risico op burn-out binnen het team structureel met 15-19%.
Wauw. Nou, als je dat hoort, zou je toch denken dat elk willekeurig zorgteam onmiddellijk de rode loper uitlegt voor deze AI-systemen. Zo van, kom maar door, red ons van het papierwerk. Maar de realiteit op de werkvloer is echt exact het tegenovergestelde, toch?
De weerstand is gigantisch. En dat komt vooral doordat de invoering van AI bijna altijd een klassiek top-down ICT-project is. De directie leest een artikel, ziet die efficiëntievoordelen en rolt het wel even uit.
Ja, van bovenaf opgelegd.
Precies, maar de verpleegkundigen en de mozijnswerkers zelf, die zien iets heel anders. Ze zien een soort ondoorgrondelijke virtuele robot die hun extreem menselijke vak komt binnendringen.
Logisch dat ze dan bang zijn.
Ze zijn doodsbang voor de veiligheid van patiëntendata en ze vrezen natuurlijk het verlies van persoonlijke controle. Er ontstaat in die teams echt een blinde paniek.
En dan is de traditionele reflex van het management meestal, oké, we plannen een extra grote hijsessie of vergadering, we zetten een hele gelikte PowerPoint aan en we gaan het ze gewoon nog een keer heel rustig verbaal uitleggen. Wat dus, zoals we inmiddels weten, totaal niet werkt.
Absoluut niet. De hakken gaan dan alleen maar nog dieper in het zand. En dit is dus het moment waarop AI-welzijnsexpert Vincent van Münster het roer compleet omgooit.
Wat doet hij dan?
Hij stapt binnen bij zorgteams die volledig zijn vastgedraaid in die eindeloze angstige discussies over AI, maar in plaats van weer een theoriepresentatie te geven, legt hij simpelweg de Lego-blokjes op tafel.
Briljant.
En in één ochtend bereikt hij een totale doorbraak. Hij meet het effect ook objectief. Na zo'n sessie schoot het vertrouwen van een zwaar sceptisch team in het AI-project omhoog van een schamele 30% naar maar liefst 85%.
Dat is toch... Ik vind dat een briljante paradox, weet je? Want denk er eens over na. Mensen zijn doodsbang voor iets dat volstrekt ontastbaar en abstract is. Algoritmes, machine learning, data die ergens in een onzichtbare cloud zweeft.
Heel eng voor veel mensen.
Ja, en de allerenige manier om die verlammende angst voor de virtuele toekomst te ontmantelen is door ze dan maar een berg van het meest fysieke, tastbare en nostalgische speelgoed uit hun kindertijd te geven. Je bevecht de complexe toekomst met de simpele blokjes uit het verleden.
Dat is echt prachtig verwoord, ja. Het is de ultieme brug tussen het abstracte en het concrete, omdat die blokjes het probleem letterlijk terugbrengen naar de menselijke maat. En het effect daarvan is ronduit verbluffend.
Heb je daar nog een voorbeeld van?
Zeker. Van Münster beschreef een directeur van een welzijnsorganisatie die al maandenlang compleet in de knoop zat met de uitrol van AI. Het wilde maar niet lukken. En na slechts 20 minuten fysiek bouwen, wees die directeur naar het landschap op tafel en riep hij ineens heel verlicht uit: oh, zo zit het dus.
Aha, kwartje gevallen.
Ja, het abstracte spinnenweb in zijn hoofd had opeens een hele fysieke vorm gekregen. En het werkt trouwens in alle lagen van de organisatie. In een andere sessie bouwde een ogenschijnlijk heel onopvallende, zeg maar stille administratief medewerker een model. En tijdens het delen signaleerde zij aan de hand van haar bouwwerk ineens een levensgroot cruciaal risico in de hele AI-implementatie.
Een inzicht dat in alle voorgaande verbale vergaderingen ongetwijfeld was weggeschreeuwd door de meer luidruchtige projectmanagers, denk ik.
Precies. Maar nu had ze de volle aandacht van de hele tafel, want ze stond naast haar eigen model. Bovendien, en dit is cruciaal, stopt de methode niet bij het in kaart brengen van die angst alleen. Dat gedeelde gebouwde landschap op de tafel wordt namelijk ter plekke omgetoverd tot een roadmap.
Een roadmap? Dus de volgende stappen?
Ja, de medewerkers zelf dus, let op, niet de managers, wijzen in dat Lego-landschap aan welke stappen er eerst genomen moeten worden om de AI veilig en goed in te voeren.
Ah, dus dan is het ineens geen top-down bevel meer?
Nee, de implementatie wordt een bottom-up strategie waar iedereen in de kamer eigenaarschap over voelt.
Kijk, die resultaten klinken natuurlijk als, nou ja, als een utopie voor elke verandermanager in Nederland. Maar even eerlijk, laten we niet helemaal wegzweven in een hosanna-stemming. Als dit echt het absolute wondermiddel is voor teamdynamiek, waarom is het dan nog niet dé absolute standaard in elk bedrijf? Er moet toch een schaduwkant zijn? Waar zitten de valkuilen van dit hele systeem?
Dat is een hele terechte vraag. De eerste grotere valkuil zit hem vreemd genoeg in de toegankelijkheid. In mei 2010 is de fundering van LSP namelijk open source geworden.
Oh, dus het is vrij beschikbaar nu.
Dat klinkt fantastisch inderdaad. Iedereen heeft via de Serious Play Pro community nu toegang tot de basisprincipes. Maar dat betekent dus ook dat de Lego groep zelf gestopt is met het centraal uitgeven van officiële certificeringen voor facilitatoren. Dat ligt nu helemaal in de handen van onafhankelijke partijen, zoals bijvoorbeeld de Association of Master Trainers.
Wacht, dus wat betekent dat? Dat als ik morgen bij de Intertoys de schappen leegkoop, ik mezelf in theorie zomaar een Lego-strategie-consultant mag noemen?
In theorie wel, ja. En dat zorgt er helaas voor dat de kwaliteit van de facilitators in de markt enorm verschilt. En laat het succes van deze methode nou net vallen of staan met degene die de sessie leidt.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Het is echt geen kinderspel en ervaren facilitators benadrukken ook heel terecht dat het absoluut geen luchtige activiteit is voor een ontspannen hijsessie. Het is cognitief uitputtend. Mensen zijn na afloop echt gesloopt.
Omdat hun hersenen op een nieuwe manier moeten werken?
Precies. Bovendien kost het gewoon enorm veel tijd. Je bent voor een simpele sessie al minimaal een dagdeel kwijt. Maar voor echt complexe bedrijfsvraagstukken praat je zomaar over 2 of 3 volle dagen. Je moet het dan ook absoluut niet gebruiken voor kleine operationele futiliteiten.
Wat voor soort futiliteiten?
Nou, als de discussie in het team is, welk cateringbedrijf kiezen we voor de kerstborrel? Laat die blokken dan in vredesnaam in de kast liggen.
Haha, terecht. Maar weet je, ik zie nog een heel ander sluipend gevaar. Iets wat we toch best veel zien in de hele advieswereld. Ligt hier niet het gigantische risico van schijnproductiviteit op de loer?
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, ik zie die LinkedIn-posts al helemaal voor me. Een team staat heel lachend rond een gigantisch, prachtig, metaforisch Lego-kasteel. En dat symboliseert dan hun nieuwe, open cultuur. Iedereen klapt, er is enorme verbinding gevoeld.
Ja, ik snap waar je heen wilt.
En dan de volgende maandagochtend om 9:00 stapt iedereen weer gewoon achter zijn bureau en doen ze werkelijk exact hetzelfde als de week ervoor. Dan was het toch gewoon een hele dure vorm van groepstherapie, waarbij er onderaan de streep niets verandert?
Dat is heel scherp gezien en je legt de vinger daar exact op de zere plek. Zonder een scherpe afronding is het inderdaad niets meer dan een dure hobby. En dat brengt ons weer bij de absolute sleutelrol van die facilitator en de, ik noemde hem eerder al even, de 7e stap van het proces.
De leidende principes extraheren.
Ja. Een van de belangrijkste regels, vaak herhaald door experts in het veld zoals Van Münster, is, ik bepaal als facilitator uitsluitend de vorm, jullie bepalen de inhoud. Maar een echte topfacilitator laat de groep absoluut niet wegkomen met alleen een mooi bouwwerk en wat gezellig applaus. Zij weven de inzichten uit het fysieke landschap direct, onverbiddelijk, door naar snoeiharde afspraken voor de harde werkelijkheid.
Dat is dus die vertaalslag naar de praktijk.
Exact. Dat extraheren van die leidende principes, oftewel de 7e applicatietechniek. Wat betekent dit specifieke blauwe blokje hier op tafel morgen vroeg voor ons haperende inkoopproces? Een mooi citaat van een wethouder uit onze bronnen vat dit perfect samen.
Vertel.
Na een slopende, enorm complexe strategiedag keek hij naar de vertaalde actiepunten op het bord en zuchtte hij volmondig opgelucht. Dit is voor het eerst dat we nu echt weten waar we morgen gaan beginnen.
Mooi is dat.
En daar ligt echt de absolute grens tussen even leuk met Lego spelen en het boeken van structurele, keiharde bedrijfsresultaten.
Dat vind ik echt een ijzersterke conclusie. Wat mij vandaag vooral bijblijft, is hoe deze methode eigenlijk een geniale hack is voor ons eigen toch vaak tekortschietende brein.
Zeker.
Onze mond is door de jaren heen zo ontzettend gewend geraakt aan het afdraaien van sociaal wenselijke patronen, het voeren van statusgevechten in lange vergaderingen, dat we de echte oplossingen niet eens meer goed onder woorden kunnen brengen. En door dan een ogenschijnlijk heel kinderlijk obstakel in te bouwen, het feit dat je het gewoon fysiek moet maken, dwingen we onszelf eigenlijk tot eerlijkheid, precisie en ja, gelijkwaardigheid.
Klopt. Het doorbreekt finaal de illusie dat de luidste prater aan de tafel automatisch ook de beste denker is. Het democratiseert gewoon de kennis die al lang in de Kamer aanwezig is, maar die zelden tot nooit gehoord wordt.
Precies dat. En het mooie is, denk ik, je hoeft helemaal geen manager van een grote welzijnsorganisatie te zijn om de onmiddellijke waarde van dit denken met je handen in te zien. We worstelen als mensen natuurlijk allemaal met problemen waar we in vastlopen.
Constant.
Vage dilemma's in ons werk, complexe relaties of beslissingen waar we in ons hoofd al maandenlang cirkeltjes omheen draaien zonder ooit ook maar één stap dichter bij de kern te komen. We praten onszelf dan gewoon letterlijk de put in.
Ja. Het bekende overdenken.
En bouwend voort op alles wat we vandaag samen hebben ontleed, heb ik hier een provocerende gedachte voor jou als luisteraar om zelf mee aan de slag te gaan. Wat zou er nou eigenlijk gebeuren als jij deze handknowledge is heel radicaal toepast op je eigen leven?
Oeh, ja.
De volgende keer dat je voor een immens, onoverzichtelijk persoonlijk dilemma staat. Wat als je simpelweg weigert er nog één woord over te praten of over te dubben?
En dan?
Wat als je gewoon in totale stilte je keukentafel leegmaakt, wat oude blokjes pakt of desnoods koffiecupjes en sleutelbossen, maakt niet uit, en jouw abstracte probleem letterlijk op tafel probeert te bouwen? Zou je dan misschien eindelijk, net als die bewoner in ons voorbeelden met zijn wijk, de muur zien staan die je in je hoofd al jarenlang krampachtig probeert te negeren?
Het is een hele krachtige gedachte om mee te nemen, denk ik.
Dank je wel dat je vandaag met ons deze diepgaande verkenning hebt gedaan. We hopen dat je vanaf nu net zo vaak op je handen durft te vertrouwen als op je woorden. Tot de volgende!